En weer gaan we naar 1 Johannes, hoofdstuk 3. 1 Johannes, hoofdstuk 3. Waar wij min of meer terecht waren gekomen bij vers 5, waar staat: en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. En dat begrip openbaren, wat hier gebruikt wordt, is niet het meest gangbare apocalypsis, maar het is inderdaad fanero, dat wil zeggen het woord wat letterlijk betekent dat er licht schijnt, dat iets aan het licht gebracht wordt. Dus gij weet dat hij gezien is, wat dat betekent het eigenlijk, of gezien wordt, want zijn en worden is hetzelfde, is en wordt is ook hetzelfde, en in veel gevallen maakt het helemaal geen enkel verschil, ook in de Nederlandse taal niet, maar andere talen kennen het verschil sowieso niet. Dus je kunt ook lezen, gij weet dat hij gezien wordt, of is, of openbaard is, of wordt, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Dat vers dat lijkt wat moeilijk als je het zo leest, maar we zitten hier weer bij Johannes, in ieder geval bij Johannes, en dan lezen we altijd gewoon even verder, of de man het soms nog even uitlegt. En dat is precies wat hij doet. Dat niet alleen, ik zeg, we lezen verder, maar we hadden natuurlijk eigenlijk de draad op moeten pakken helemaal aan het begin van deze brief. En daar wordt inderdaad uitdrukkelijk over deze dingen gesproken. Maar daar kom ik nog op, dat beloof ik u. In ieder geval, er staat in vers 5, gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En daarna staat er in vers 8, de tweede helft van het vers. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Het moet duidelijk zijn dat ook dit een herhaling is van het voorgaande. En dat de apostel met andere woorden weer hetzelfde zegt. Dat doet hij altijd, dat doet hij overal, dat doet hij hier ook. Dat is niks bijzonders. Vers 5 zegt dus, hij is geopenbaard opdat hij onze zonden zou wegnemen. En vers 8 zegt, hij is geopenbaard opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En dat zou, dat duidt inderdaad op een toekomst, een toekomende tijd. Ik heb dat gisteren al even uitgelegd. Wij weten dat de werken des duivels nog niet verbroken zijn, of toch wel? Nou ja, daar hebben we gemurmel. Ja, dat hangt er vanaf wat wij daaronder wensen te verstaan. Zo zit dat eigenlijk. Want eensdeels, aan de ene kant, hè. Enerzijds zijn die werken verbroken, aan de andere kant zijn ze nog niet verbroken. Zijn ze verbroken? Dat hangt er vanaf wat wij daaronder wensen te verstaan, zei ik, maar dat is natuurlijk niet helemaal goed. We dienen te begrijpen wat de schrift daaronder verstaat. En dat is ook helemaal niet moeilijk, want wat wij weten, ik heb dat gisteren ook al even aangehaald, wat wij weten is dat bijvoorbeeld de kop van de slang vermazzeld is. Dat wil zeggen, Satan is wat dat betreft geoordeeld. Op hem is de overwinning behaald. Christus heeft de overwinning behaald op degene die het geweld des doods had, enzovoorts. Dat leidt dus geen enkele twijfel. Satan is overwonnen. En wat is daarvan de praktische consequentie voor ons? Hoe ziet dat er nou uit? Niet, hoe zal dat eruit zien? Hoe ziet dat er nu uit? Wel, heel eenvoudig, in de praktijk betekent dat dat als wij deze wapenrusting dragen die ons in Efeze 6 wordt aangereikt, wij inderdaad geen enkele last van deze tegenstander zullen hebben. Zodat het verhaal niet betekent dat die tegenstander er niet meer is, maar het betekent wel dat hij ons niks doen kan. En daar gaat het maar om. Dus zijn de werken des duivels verbroken, wat ons betreft? Wel, ja. Maar dat wil niet zeggen dat de duivel zelf verbroken is, maar dat staat er ook niet. Want dat was nog op de toekomst. We hadden daar al aardige discussies over, of onaardige, dat weet ik nooit precies. Maar we hadden daar in ieder geval discussies over gisteravond al, want inderdaad, wij wachten op de toekomst, op de verschijning in heerlijkheid van de Zoon des Mensen, en het einde van deze tegenwoordige eeuw, want zijn toekomst, zijn parousia is de volleinding deze eeuw, en wat doet hij dan? Wat is de laatste daad die de Heer doet waarmee deze tegenwoordige boze eeuw beëindigd wordt? Het binden van Satan. Het binden van Satan, inderdaad. Die dan, staat er, voor 1000 jaar gebonden wordt. Dat schijnt een lange tijd te zijn, heb ik me laten vertellen. En dat is ook zo. Maar 1000 jaar is inderdaad een lange tijd. Niet alle lange tijd is 1000 jaar. Maar 1000 jaar is wel een lange tijd, inderdaad. vanuit ons menselijk standpunt gezien. Dat is waar. Maar er staat 1000 jaar, er staat zelfs 7 keer dat het 1000 jaar is, zodat ik geen enkel probleem heb om dat ook inderdaad zo te verstaan. En dat betekent dan ook dat het binden van Satan, het werkelijk machteloos maken van Satan in het algemeen, wacht op de toekomst. Maar in onze dagen is het in ieder geval zo dat de gelovigen gewapend zijn tegen die macht van Satan. Ze hebben daar een remedie tegen ontvangen. En daarom zijn wat de gelovigen betreft inderdaad die machten van Satan, die werken des duivels, gebroken. Dat is geen enkel probleem, dat is wat hier staat. Waarna wij dan maar even verder gaan. Want dan is het vervolgens natuurlijk ook zo dat tot de werken des duivels in ieder geval gerekend moet worden de zonde. Nee, dus de Satan is de uitvinder van de zonde. Dat schijnt ook verschil. Heb je dat ook wel eens horen vertellen? Er zijn mensen die zeggen dat God de zonde heeft uitgevonden. Dat is waar. Ze hebben ook een tekst gevonden in het Oude Testament waar dat niet staat, maar waar ze dat inleggen. Omdat er ergens staat, ik schep het kwaad. En ze lezen niet de teksten daarvoor en daarna. Wat is het ook, weet je, Jesaja 43 of 45 geloof ik, daar in de buurt. Dat doet ook even nou niet toe. Ik schep het goede, of ik maak het goed en ik schep het kwaad. En zeg maar, zie je wel, God zelf heeft de zonde geschapen. Maar kwaad is niet hetzelfde als zonde, hoewel het overlappende begrippen zijn. En bovendien staat erbij wat onder dat kwaad verstaan moet worden. Dus nou niet dat wat voor God zelf kwaad is, maar dat wat kwaad is voor het volk Israël. Want dat kwaad in het verband waarin het gezegd wordt, is gewoon de ballingschap waarin Israël terecht zou komen. En waaruit het ook weer verlost zou worden. Je moet gewoon even de schriftplaats in het verband lezen. Dat is Jesaja, dat is niet eens Johannes. He? Maar God heeft niet de zonde uitgevonden. Satan heeft de zonde uitgevonden. Dat kan ook moeilijk anders. Want zonde is alles wat tegen God ingaat. Zonde is al het anti-goddelijke. Alles wat in strijd is met het wezen, de aard en het werk van God. Daarom kan hij het per definitie niet uitgevonden of ontwikkeld hebben of toegelaten hebben of wat dan ook maar. Komt niet bij hem vandaan. Integendeel, zonde is per definitie de tegenstander van God. En daarom vinden we dat inderdaad bij de tegenstander. Via het Hebreeuws heet hij dan Satan, want dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor tegenstander. Maar ook de zonde, wat dus als eerste werk van de Satan gerekend moet worden, zou, want zo staat het hier, zou worden verbroken volgens vers 8, ofwel zou worden weggenomen in vers 5. De vraag is vervolgens, is dat nou al gebeurd of moet dat nog gebeuren? Zijn die zonden weggenomen of zullen ze worden weggenomen? En het antwoord is op beide vragen, ja. Is het al weggenomen? Ja. Wordt het nog weggenomen? Ja. Dat is niks bijzonders. Het is niet bijzonders, door de eeuwen heen wordt er gezondigd. Dat is echt beginnen heel gemakkelijk, hè? Door de eeuwen heen wordt er gezondigd. Zijn zonden weggenomen uit het verleden? Ja, wel degelijk. Worden zonden weggenomen in het heden? Ja, ook. Zullen zonden weggenomen worden in de toekomst? Ja, ook. En wie is degene die de zonde wegneemt? Dat is de Heer, dus dat is helemaal niet zozeer aan tijd gebonden. Het heeft wel een binding met de tijd natuurlijk. Maar in onze dagen is dat een te verwaarloze factor. Hij heeft de zonde weggenomen. De zonden die er nu zijn, worden door hem weggenomen. En uiteindelijk zal de zonde, inclusief de zondige natuur, ook van de gelovigen, worden weggenomen. Daar is hij dus eigenlijk mee bezig. Of als u dat niet begrijpt, want sommige mensen begrijpen echt geen Nederlands. Dan zeg ik, nou daar is hij dan in het verleden mee begonnen. Daar gaat hij nu mee door en in de toekomst zal dat voltooid worden. Volstrekt in overeenstemming met, hij zou dat doen. Hij zou de zonde wegnemen. Het is nog niet gebeurd. Hoewel het al gebeurd is, hè. Maar het is nog niet voltooid. Dat kan ook niet, want wij hebben allemaal nog zonde. Want in, daar gaan we weer door, hoofdstuk 1, vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Dus inderdaad, alle zonden zijn nog niet weg. En voor zover ze nog niet weg zijn, zullen ze dus worden weggenomen. Hetgeen ook staat in vers 7 en vers 9. Aan beide kanten dus van dat vers 8 in hoofdstuk 1. Ook geen enkel probleem. De Heer zou dat doen. Wat me terugbrengt bij wat we gisteren al lazen. Namelijk, wij lazen gisteren in vers 3 van hoofdstuk 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Maar we hebben nou al een paar keer aangehaald uit dezezelfde brief. Dat het de Heer is die ons reinigt. Dat staat in hoofdstuk 1, vers 7 en in hoofdstuk 1, vers 9, versen waar ik dan even niet gedetailleerd op inga. Maar in beide versen staat in ieder geval dat hij onze zonde wegneemt. En in hoofdstuk 3 lezen wij dat in elk geval in vers 5. Terwijl in vers 3 staat, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, staat in vers 5... Gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En u zult toch niet willen ontkennen dat zonde onreinheid is. En dat het wegnemen van zonden dus inderdaad heet reinigen. Zodat u maar weer ziet dat die verklaring die we gisteren gaven over die reinigt zichzelf de enige juiste kan zijn. Het is niet de bedoeling dat wij onszelf reinigen. Wat wij doen is deze hoop op hem hebben. Namelijk verwachten dat het werk wat hij begonnen heeft, dat hij dat ook zal voleinden. En onder het werk verstaan we voor deze keer dan in ieder geval het wegnemen van de zonden. Daar is hij mee begonnen, daar gaat hij mee door en dat zal in de toekomst voleindigd worden. In elk geval. Maar dat betekent voor ons dat het geen probleem is. Nee, niet meer. Voor zover wij problemen hadden, zijn die problemen terechtgekomen bij onze heiland. Die inderdaad onze problemen oplost in die zin dat hij onze zonden wegneemt. Toch? Nou, dat is wat hier geleerd wordt. En dan gaan we maar weer verder. Weer terug naar vers 5 van 1 Johannes 3. Gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonden zou wegnemen. Nou kwam na afloop gisteravond iemand naar me toe. Die kwam een heel lastige vraag stellen. Vanwege de formulering. Goedemorgen broeder Wim en Helene, Karen en Inge en... Ben je me niet? Oh, die is al beneden afgeleverd. Hartelijk welkom. Goed, 1 Johannes 3 dus, maar er staat in vers 5. Gij weet dat hij geopenbaard is, dat wil zeggen zichtbaar gemaakt is, vertoond is, verschenen is, is het goede Nederlandse woord eigenlijk. Opdat hij onze zonde weg zou nemen. Toen kwam iemand na afloop nog aan mij vragen, maar wanneer is dat nou? Want die verschijning, is dat nou zijn... Is het tweede, letterlijk was de vraag, is het zijn tweede komst of zijn eerste komst? En die vraag is zo lastig te beantwoorden, omdat de termen, daar gaan we weer hè, omdat de termen eerste en tweede komst helemaal niet in de Bijbel voorkomen. Het werkwoord wederkomen nog net wel, maar daar blijft het dan ook bij. Dat is het probleem. Toch spreken wij over eerste en tweede komst van Christus en wij leggen dat dan uit en zeggen, gemakshalve, want we doen het even in het algemeen. We zeggen de eerste komst van Christus was in vernedering, was in het verleden en in vernedering. En de tweede komst of wederkomst van Christus is in de toekomst en dat is in verhoging. En op grond daarvan ontstaat soms een geweldig groot misverstand. Een fataal misverstand, zelfs mag ik wel zeggen. Ik neem dat heel hoog op ook. Een fataal misverstand. Het misverstand namelijk dat Christus in het verleden vernederd was, in de toekomst verhoogd zal worden. En wat is hij dan nu intussen? Foutje dus, hè? Klopt iets niet. Is hij nu nog vernederd? Of is hij al verhoogd? Want je kunt er niet, is hij er niet ergens tussendoor? Nou, daar hoeven we niet naar te vragen. Die vraag hoef je niet te stellen. Want dat staat vele malen in de Bijbel. Sterker nog, ik wil niet overdrijven hoor. Maar ik wil wel zeggen dat die waarheid, het antwoord op die vraag, in alle nieuwtestamentische boeken gegeven wordt. Dat is namelijk het uitgangspunt, het centrale thema van alle nieuwtestamentische boeken, inclusief, om te beginnen bij, Matthäus. Ja, want zelfs Matthäus 1 vertelt al dat Jezus is de Christus en daarmee de verheerlijkte. Maar in het algemeen wordt in al deze nieuwtestamentische boeken geleerd dat de Heer Jezus die vernederd was en in vernedering gekomen is, inmiddels uitermate verhoogd is en gezeten is aan Gods rechterhand. Eigenlijk, als je het nou eenvoudig stelt, is het zo dat het hele Nieuwe Testament één groot uitgebreid commentaar is op Psalm 2 en op Psalm 110. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En ik heb al gezegd van de week, totdat wil niet zeggen dat het ooit afloopt, totdat wil zeggen dat een bepaald doel bereikt zal worden. En dat doel is dat de vijanden gesteld zullen zijn tot voetbank zijn en voeten. Maar, in het Nieuwe Testament lezen we dan ook dat de Heer Jezus inderdaad mens geworden is, in het vlees gekomen is om te kunnen sterven en vernederd werd om de zonden der wereld en zeker van de mensheid weg te dragen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, Filippenzen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En nou wordt het een ander lettertype. Weet je wel, vet wordt het nou. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. God heeft hem eerst vernederd, maar sindsdien heeft God hem ook uitermate verhoogd. Uitermate, niet erg. Want sommige mensen verstaan geen, ik heb het alweer gezegd vandaag in Nederlands, denken dat uitermate betekent heel erg. Maar het is niet, God heeft hem erg of aanzienlijk verhoogd. God heeft hem uitermate verhoogd. En uitermate wil zeggen dat het de uiterste maat is. Er is niks hogers. Dus God heeft hem uitermate verhoogd en hij is gezeten aan Gods rechterhand enzovoort. En er staat erbij op dat in die naam zich alle knie zou buigen. Die knieën zijn allemaal wel niet gebogen. Dat is waar. Maar Christus is wel tot de uiterste maat verhoogd. Met andere woorden, Christus is al verheerlijkt. Bovendien, wij prediken immers het evangelie der heerlijkheid van Christus. Niet het evangelie van het lijden van Christus. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die beeld Gods niet zal worden, maar is inmiddels. Hè? Dus wij kennen een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Hebreeën 12, dat zou ik ook weer aan kunnen halen, ben ik van de week min of meer mee begonnen. Hebreeën 12, dat we zouden zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die inderdaad gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat wil zeggen, zal Christus in de toekomst verhoogd worden? Nee, dat is niet eens een strikvraag, dat is niet moeilijk. Dat kan niet meer. Dat hoeft ook niet meer, dat is al gebeurd. Maar het misverstand is, ik bedoel niet iemand dat ooit kwalijk te nemen, daar gaat het niet om. Maar ik wil wel graag de vinger leggen bij waar het precies verkeerd zit. Het misverstand is namelijk dat de Heer door ons verhoogd zou moeten worden. Beter nog, laat ik dit maar weer intrekken, zal ik het nog anders zeggen. Mensen denken dat Christus alleen maar verhoogd zou kunnen worden door ons. En als wij hem niet verhogen, dan wordt hij niet verhoogd. En aangezien de mens in het algemeen hem niet verhoogt, is kennelijk de conclusie, dan is hij dus nog niet verhoogd. Alle knie is nog niet voor hem gebogen, dus is hij nog niet verhoogd. Maar dat is een misverstand. Het is niet zo dat hij verhoogd zal worden in de toekomst. Het is zo dat de mens zich zal moeten vernederen voor hem. Daar wordt hij niet hoger van, maar de mens alleen nog maar nederiger. Dat, want dat is wat er steeds staat. Totdat ik uw vijanden zal stellen of zal gesteld hebben tot voetbank uw voeten. Dat is nog niet gebeurd. Maar de positie van Christus verandert daar niet door. We hebben iemand die een onvergankelijk en onbewegelijk koninkrijk heeft ontvangen, die op een onwankelbare troon zit, niet maar tot dat een bepaald moment, zal ik maar zeggen, niet tot een bepaalde termijn, maar inderdaad, hij zit daar voor altijd. Die positie heeft hij ontvangen, die houdt hij ook, daar komt geen verandering in. Waar verandering komt, is in de positie van de mens. De positie van de schepping, de positie van de wereld, zelfs in de positie van de gelovigen, in zekere zin althans, maar daar hebben we het nog over. Hij is dus al verhoogd en wij kennen de verhoogde. Nou goed, dan komen we terug bij de oorspronkelijke vraag. Die geopenbaring van Christus volgens 1 Johannes 3 vers 5. Gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonden zou wegnemen. Is dat zijn wederkomst? Zijn tweede komst of zijn eerste komst? Want zijn eerste komst was in vernedering en zijn tweede komst was in verhoging. Is die openbaring van Christus nou zijn eerste of zijn tweede komst? Lastig, hè? Het is zijn wederkomst, maar let u op hoor. Het is zijn wederkomst, het is zijn tweede komst, maar zijn tweede komst is al begonnen, want zijn tweede komst is in verheerlijking. In heerlijkheid. Zijn eerste komst, die begon bij zijn geboorte in Bethlehem. Bij zijn geboorte dus. En zijn verheerlijking begon bij zijn opstanding. Wedergeboorte had ik graag gehoord. Bij zijn wedergeboorte. Bij zijn opstanding uit de dood. De eerste komst van de Messias is in vernedering. De tweede komst is in verhoging. En zijn tweede komst is al begonnen. Wij zeggen, gemakshalve, ruwweg zeggen wij, dat wij leven in de onderbreking tussen de eerste en tweede komst van Christus. Maar strikt genomen is dat niet waar. Strikt genomen is het zo dat wij leven in de onderbreking van zijn tweede komst. Van zijn wederkomst dus eigenlijk. Want hij is al wedergekomen en dat is van grootste belang. Want dat betekent dat er nu niet gewerkt wordt aan iets wat in de toekomst pas voltooid of tot stand gekomen zal zijn. Maar dat betekent dat er gewerkt wordt met iets wat allang tot stand gekomen is. Er wordt niet iets gemaakt wat er nog niet was. Er wordt iets uitgewerkt wat er al is. De roeping van de gemeente nu uit de volkeren is de uitwerking van de opstanding van Christus en van de verkiezing van Christus zelf. Daarom staat er ook niet dat wij nu uitverkozen worden in hem enzovoorts. Maar daarom staat er in Efeze 1 dat wij zijn uitverkozen of uitverkoren in hem van de nederwerping of grondlegging der wereld. Het zijn dingen die vaststaan. Onze zekerheid, de zekerheid van ons behoud, de zekerheid van onze zaligheid in het algemeen, zaligheid in de breedste betekenis van het woord, die ligt vast in de opstanding van Christus, in de verhoogde Christus namelijk. Op wie zouden we zien? Op degene die geleden heeft, die pas in de toekomst zal verhoogd worden? Dan moeten we nog maar afwachten of het wel gebeurt. Kun je wel zeggen, dat is ongeloof. Maar goed, welke garantie hebben wij dan dat het inderdaad bereikt zal worden? Het punt is gewoon dat wij zouden zien op hem die al uitermate verhoogd is. En in hem leven wij. In hem zullen wij niet gezegend worden met allerlei of alle geestelijke zegening. Maar in hem zijn wij reeds gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ook hetzelfde verhaal als waar gaat de gelovige naartoe als hij overlijdt? Nou, hij gaat niet ergens naartoe. Laat hooguit nog wat achter zich, maar hij gaat niet ergens naartoe, want waar hij naartoe moet, daar is hij al. Ik hoop niet dat ik dat nou weer moet uitleggen, want dan raak ik weer zo ver van mijn onderwerp af. Hè. Maar wij zijn al met Christus gezet in de hemel. Wij gaan er niet naartoe. Het is niet iets wat in de toekomst tot stand komt. Het is wel in de toekomst iets wat in de toekomst gezien zal worden, wat geopenbaard zal worden in deze zin van dit woord, phanero, phaino, namelijk het zal zichtbaar gemaakt worden. Weet u niet dat ook in het Oude Testament mensen rondliepen wie ogen even geopend werden, toen zagen ze ineens allemaal engelen om zich heen, toen bleek ook dat ze in de hemel waren. Maar zoals toen was, zoals nu nog, de hemel strekt zich uit tot aan het aardoppervlak. Wij zijn daar al lang en in de praktijk is het zo dat de zondaar, de natuurlijke mens, met die geestelijke wereld, met die hemel niets van doen heeft. Dat gaat dus min of meer langs elkaar heen, dat loopt wel door elkaar, maar er is apartheid. Dezelfde als die van Zuid-Afrika. Daar zitten zwart en blank samen in dezelfde samenkomst. En ik mag ze ook altijd gezamenlijk toespreken, dat geeft niks. Maar ze zitten niet bij elkaar aan tafel, want ze lusten elkaars eten niet. Nou goed, maar het heeft niks met elkaar van doen verder. Het heeft een andere cultuur en noem maar op. Ik ga er nou niet verder op in. Maar als voorbeeld, maar ik zou het daar beter als voorbeeld kunnen gebruiken als hier. Het loopt wel door elkaar, maar hè, het is net als dat je hier in Woepertaan loopt. Daar zie je ook overal Mohammedanen lopen, of dat dan Turken zijn of... Weet je veel, daar hebben we geen verstand van. Maar dan kijk je eens na, dan loop je langs heen. En dat kijkt elkaar niet aan. Zelfs als je je best doet om ze aan te kijken, moet je meestal een beetje zo. Zelfs dan lukt dat niet, dat loopt hier. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Nou, dat is ongeveer een zwak voorbeeld van de situatie van de mens hier. Die op deze aardbodem staat, terwijl de hemel zich uitstrekt tot de aardbodem. Maar er is geen contact, geen werkelijk contact. Maar het punt is dat er wel degelijk contact en een wisselwerking is tussen de gelovige die hier op aarde loopt en de hemel die zich om hem heen bevindt. Hij is in die hemel, hij maakt er ook deel van uit. En het belangrijkste is, hij heeft daar burgerschap van. Er is maar één probleem, hij ziet het niet. Maar dat hoeft niet een echt probleem te zijn. Want er zijn mensen genoeg die lopen hier op aarde rond, die zien ook niks. Nee, ik bedoel letterlijk. Die zijn blind, maar die lopen hier bij wijze van spreken ook tussen de stoelen en tafeltjes door. En zitten mee aan tafel of ik noem maar wat. Hè. Dat hoeft geen probleem te zijn. Dat hoeft voor ons ook geen probleem te zijn. Als we maar realiseren dat wij in de hemel zijn. Dat we niet streven om dat te bereiken of iets dergelijks. Maar dat we de Heer danken omdat hij ons daar al geplaatst heeft. In speciale zin, in die zin dat hij ons daar burgerschap gegeven heeft. Wij hebben daar rechten. En als u het begrepen hebt wat ik nu gezegd heb, kan ik net nog even door. Even proberen nog wat te rekken. Hè. Kan ik net nog even door, want dan hoeft u ook niet meer moeilijkheden te hebben met de vraag waar Christus nu eigenlijk is. Weet u wel, er zijn altijd twee antwoorden op. De ene is, Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, oftewel hij is in de hemel en heeft daar de heerschappij, want dat betekent het. Hij is in de hemel en heeft de heerschappij daarover, de allerhoogste heerschappij. En de andere antwoord op de vraag waar is Christus nu is, hij is in ons hart, hij leeft in ons. En dat zijn niet twee verschillende dingen, maar het is hetzelfde omdat de hemel ook in ons is en wij zijn in de hemel. Het is niet zo ver weg. Dat is vlakbij. Christus in u. Vertaald met onder u, maar goed, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Christus in u, maar ook speciaal in uw midden en dus in die zin onder u, zegt Colossense. Terwijl dezelfde Colossense brief die zegt Christus in u, diezelfde Colossense brief zegt in Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is met Christus verborgen in God. En hoeveel kilometer is dat nou weg? Nog geen millimeter. Dat is hier. Dingen die hoog zijn, zijn niet altijd, meestal zelfs niet hoog in afstand. Iets wat hoog is, hoeft niet speciaal daarboven te zijn. Het kan hier bij ons zijn, op hetzelfde vlak hier beneden. Waarbij de een hoger is dan de ander. Dat kan toch heel goed. Of kennen we zo gebrekkig onze taal. Wat wel erg problematisch. Nou, hoe dat ook zij, waar het om gaat is dus nog steeds de vraag van, en die openbaring van Christus om onze zonde weg te nemen, is dat in zijn wederkomst of in zijn eerste komst? Het antwoord is in zijn wederkomst, maar die wederkomst begint bij zijn opstanding. De verdeling ligt namelijk bij het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En de heerlijkheid is al, dit is de term uit 1 Petrus 1, hè? Ik hoop dat u dat merkt, hè? 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En het punt is dat die heerlijkheid al begonnen is, dus die wederkomst is al begonnen. Dat is de grote overgang, de grote drempel zal ik maar zeggen in de heilshistorie. De belangrijkste verdeling in de heilsgeschiedenis. Ook al weet je niks van bedelingen, dat kan, die mensen zijn er helaas. Ook al weet je niks van bedelingen, dan dien je nog te weten dat bij de dood en opstanding van Christus, dat daar een andere tijd begon. Dus de drempel tussen oude en nieuwe verbond, oude en nieuwe testament enzovoorts. Ja. Want bij die gelegenheid, bij de opstanding van Christus, kwam tot stand alles, hoort u wel, alles wat in het verleden beloofd was. Daar is die koning, daar is de Messias, daar is het koninkrijk. Ja, ik zei toch niet dat je het zien kon? Maar er staat toch niet overal in de Bijbel dat je het zien kon, het koninkrijk? Maar het is er wel, het is tot stand gekomen. Die koning is daar, de beloofde hoge priester naar de ordening van Melchizedek is daar en zit op de troon enzovoorts. Wat er verder gebeurt is een verdere uitwerking van dat wat tot stand gekomen is. Maar het hoeft niet nog alsnog tot stand te komen. Het is al tot stand gekomen. Nou. Dus hij is geopenbaard opdat hij onze zonde zou wegnemen. Dat slaat gewoon op zijn opstanding uit de dood. Waarna hij verschenen dan wel geopenbaard is. Want in sommige gevallen, in ieder geval in dit geval, is het hetzelfde woord. Hij heeft zich vertoond als de opgewekte, als degene die de dood heeft overwonnen en daarmee de zonden heeft weggedaan enzovoorts. En verder is het gewoon afwachten van hoe in de praktijk deze dingen verder uitgewerkt worden. Hij zou onze zonden wegnemen, hij is verschenen als degene die dat doen zou, zodat wij nu de rust ingegaan zijn, want voor zover er nog wat gebeuren moet, doet hij dat. Het maakt, dat wordt gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar het maakt voor ons eigenlijk niet zoveel meer uit of het nou al gebeurd is of niet. Want de verantwoordelijkheid ligt bij hem, hij is verschenen, hij heeft die verantwoordelijkheid op zich genomen. De schrift zegt zelfs, hij heeft zich voor ons overgegeven om dat te doen. Klaar uit. Nee, niet, hij heeft zich vernederd om dat te doen, dat staat nergens. Hij heeft zich overgegeven om dat te doen. Niet als de vernederde uiteraard, dan zou je dat niet eens kunnen doen, maar als de verhoogde. Als degene die als hoge priester naar de ordening van Melchizedek zit op de uiterste, de hoogste troon. Hij doet dat niet in een vernederde of leidende positie, hij doet dat in zijn positie van heerlijkheid. Ja, koning en hoge priester. Het is die, wij hebben een heerlijke koning, zeggen we dan. En die is diegene die niet alleen koning is, maar ook hoge priester. En in die functie neemt hij onze zonde weg. om met Johannes 13 te spreken. Hij heeft ons eenmaal helemaal gereinigd en sindsdien wast hij onze voeten. Meer is ook niet nodig, dus dat is goed zo. Dat is wat hier geleerd wordt. Nou, nogmaals, vers 5. Gij weet dat hij geopenbaard is, want wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Toch, de verheerlijkte is aanschouwd. Ja, ik bedoelde te citeren uit de eerste verse van deze brief, maar ik citeerde onbewust uit de eerste verse van het Johannes Evangelie, maar het komt op hetzelfde neer. Ik wil u dat ook wel voorhouden hoor. Johannes 1 namelijk, waar staat: en het woord is vlees geworden, vers 14, en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid, hoezo heerlijkheid? Wat staat erachter? Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. Nou, wie is dat? Ik stel de vraag niet goed, dan krijg ik ook niet het goede antwoord. Dat is de opgewekte Christus. De risen Messiah, zegt onze goede broeder Quirin Jones. Ja, de risen Messiah, de opgewekte Christus. Dat is een pleonasme eigenlijk, want de Christus is per definitie de opgewekte en de opgewekte is per definitie de Messias. Het is gewoon hetzelfde eigenlijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar voor de duidelijkheid, de opgewekte Christus, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ze hebben eerst zijn vernedering aanschouwd, lees Jesaja 53 maar. Ze hebben hem gezien in vernedering, maar daarna hebben zij hem aanschouwd als de verheerlijkte, als de enig geboren, de unieke zoon van de Vader, de erfgenaam dus, vol van wet en gerechtigheid. Nee hoor, vol van genade en waarheid, zodat u maar ziet dat het gaat niet om wet, maar genade en dus niet om oude verbonden. Maar om nieuw verbond en dus niet om zijn komst in vernedering, want dat was onder de wet, maar zijn komst in verhoging, want dat was onder de genade. Dat is wat men gezien heeft. En dus, hij is inderdaad gezien en daarmee geopenbaard, in de zin van getoond aan de apostelen. Het zijn natuurlijk toch deze woorden waar Johannes later in 1 Johannes 1 op terugkomt, in vers 1, wat we al besproken hebben. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, en hij overdrijft het nog wat, hij maakt het nog sterker, hetgeen wij aanschouwd hebben. Het heeft te maken met theater, het woord wat daar gebruikt wordt. Het is officieel vertoond. Vanaf het schouwtoneel. Ik geloof dat je dat met dubbel O en dubbel N en dubbel E schrijft. Hè? Het schouwtoneel. Daar waar de dingen zichtbaar gemaakt worden. Daar waar die lampen op staan enzovoorts. Dat is een toneel. Dat iedereen dat goed zou kunnen zien. En daar verschijnt men gewoonlijk in heerlijkheid. Netjes opgemaakt en gesminkt en weet ik veel. Maar dat is het eigenlijk. In heerlijkheid, wij hebben zijn heerlijkheid niet alleen gezien, maar zelfs aanschouwd, omdat de Heer zich officieel vertoond heeft. En dan begrijpt u meteen wat die zogenaamde verschijningen van de Heer Jezus waren na zijn opstanding. Het waren officiële vertoningen. Hij liet zich officieel zien als degene die de dood had overwonnen en die een positie aan de rechterhand Gods bereikt had. Daarom werden de discipelen besteld om te komen kijken. Daarom moesten ze naar Galilea, want daar zou hij aan hen verschijnen. Daarom verscheen de Heer aan Jacobus heel speciaal. En daarom verscheen de Heer heel speciaal aan Paulus. En dat het was in heerlijkheid is wel duidelijk, want heerlijkheid komt overeen met licht. Het was zo licht dat de apostel daar nog tijdenlang blind van geweest is. Zoveel heerlijkheid was dat. Later komt de apostel daarop terug in 2 Korinthe 2, als hij het heeft over de verhouding tussen de heerlijkheid, of het gebrek daaraan, met de heerlijkheid van het oude verbond en de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dan zegt de apostel dat de heerlijkheid van het nieuwe verbond zo groot is, dat je de heerlijkheid van het oude verbond niet eens meer zo noemt. Omdat het te verwaarlozen is. Zie. En vervolgens zegt hij, daarom wij die overgaan van wet naar genade, wij die overgaan van een dienst onder stenen tafelen, weet je wel, en letter, en overgegaan zijn naar een dienst van geest en van leven, wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heb je dat nou ook? Ik heb er zo'n moeite mee als ik dat maar niet leest, hè. Er staat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Er staat niet van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Ja, ik maak me een beetje boos, sorry hoor. Er staat er niet Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Welke heerlijkheid? Die uit de voorgaande versen, de heerlijkheid van het oude verbond, hebben we verlaten en overgaan naar de veel grotere heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat is wat er staat. Het gaat een hele hoofdstuk over. En aan het eind van het hoofdstuk staat dat dan, dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is eenmalig. Overgaan van de dood in het leven. Overgaan van wet naar genade. Nou, dat is wat hier triomfantelijk gepredikt wordt, ook hier in Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben gezien, we hebben aanschouwd, we hebben getast. Onze handen hebben getast van het woord des levens, want het leven is geopenbaard. Het leven is zichtbaar gemaakt. Die Christus die dat leven heeft en in wie het leven is, heeft zich vertoond. Dat hij dat daarna al zo lang niet meer gedaan heeft, heeft er verder niks mee te maken. Het is vertoond, het is gezien en vervolgens gepredikt. We hebben er talloze getuigen van, dus is het tot stand gekomen. En ons wordt gezegd, van in onze dagen, in de bedeling waarin wij leven, wordt dat verder niet meer gezien. Het blijft verborgen, het licht is uit de wereld weggegaan. En voor zover wij in de wereld zijn, zien wij dat dus niet. En wij zijn in de wereld, zolang we in dit lichaam zijn. Dan zien we die verschijning van de Heer dus niet. Iedereen die beweert het wel gezien te hebben, maak ik uit voor een fantast. Nee, leugenaar, dat bedoel ik ook niet. Mensen hebben wat gezien en denken dat ze de Heer gezien hebben. Of denken dat ze Maria gezien hebben. Of denken dat ze een engel gezien hebben enzovoorts. Dat moeten ze zelf weten. Maar de Heer heeft gezegd dat hij zich niet zou laten zien. Dat hij zijn aangezicht zou verbergen. Hij heeft eerst zijn aangezicht laten zien en zei, zie je het? Dit is het. Nou, dit ga ik verbergen. En als je me nodig hebt, ja, dan weten we tenminste wat we hier niet hebben. Hè? Jazeker, als je me nodig hebt, dan volg je me maar. In de wedergeboorte, want daar ben ik. En daar openbaart hij zich niet, daar vertoont hij zich niet, nu niet in ieder geval. Daarom kennen we hem inderdaad aan de tekenen die we zondagmorgen in ons midden hadden, in overeenstemming met de Emmausgangers uiteraard. En daarom kennen we hem uit het woord. Maar onze ogen zien hem niet. Maar hij heeft zich laten zien. Er zijn er die hem gezien hebben. Vandaar dat Petrus, denk er nog net op tijd aan. Vandaar dat Petrus zei, en we hebben het alles geciteerd. In 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben, de kracht. 1. De toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest, aanschouwers Petrus met theatrale taal. Hoe vindt u die? Het komt een beetje vreemd uit zijn mond. Maar daar gaat het nou juist om. Dat was een plechtig moment. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid. Ik heb het menig gisteren ook aangehaald, dit vers, maar nou ga ik even verder. Wanneer heeft u dat gezien? Het wordt iets moeilijker, maar het mag nou wel weer, hè? Bestaat, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En er staat erbij wanneer het was, namelijk vers 18. Deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Want op de berg der verheerlijking vertoonde de Heer zich inderdaad in een verheerlijkte gedaante, vooruitgrijpend op zijn opstanding uit de dood, want daar was de aankondiging van. Of zoals mijn vader zou zeggen, was een uitbeelding van het koninkrijk van Christus in miniatuur. Juist. Nou, hoe dat ook zij, Petrus en Johannes hebben die verheerlijkte Christus gezien. Zij weten wat wij nu niet zien kunnen. Maar daarom vertellen ze ons wat er te zien was. Zij vertellen ons dat deze Jezus inderdaad uit de dood is opgestaan. En verhoogd is geworden. Want de volgende vraag is, maar waarom zien we hem niet weer? Waar is hij dan? En dan is hij, nou, omhoog. We hebben hem het laatst gezien, daar omhoog. Dus ook letterlijk, hij is uitermate verhoogd. En men keek hem na, ik heb het al vaker verteld natuurlijk. Maar men keek hem na. En dan staat er ineens dat ze in plaats van de Heer zagen ze de wolk. En de wolk is in de Bijbel gewoon een beeld van de geest. Waarachter of waarin de dingen verborgen zijn. En zo kennen wij die geest van Christus. Zo kennen we Christus als de onzienlijke, want dat is geest. Kennen we als de onzienlijke die in ons hart de woning gemaakt heeft. En die daardoor ons met hem gezet heeft in de hemel. Niet andersom. Niet andersom. Niet, hij heeft in onze hart de woning gemaakt en is dus nu vernederd in dit oude lichaam. Precies verkeerd. Ik krijgen het voor elkaar, denk ik wel eens. Precies verkeerd. Hij is in ons en daardoor zijn wij met hem gezet in de hemel. Want hij is niet één plant geworden met ons, maar wij zijn één plant geworden met hem. Wij zijn, hij is tot ons gekomen opdat hij ons mee zou nemen. Opdat wij met hem zouden deel hebben aan zijn dood, zijn begrafenis staat er zelfs, en zijn opstanding en met name zijn hemelvaart. En dan zijn we eigenlijk terecht in Efeze 1 en Efeze 2. We zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Hij is niet met ons vernederd hier op aarde. Wij hebben een vernederd lichaam, dat is waar. En wij wonen nog in een vernederd lichaam. En hij zal ons vernederd lichaam veranderen, Filippenzen. Dat is ook allemaal waar. Maar hij zelf is de verhoogde en wij die met hem één zijn, zijn met hem verhoogd. En hebben deel aan zijn hoge positie, deel aan zijn rechtvaardigheid, zijn heerlijkheid, zijn majesteit enzovoorts. Ja, ja. Niet, dat moeten wij zien te bereiken. Dat kunnen wat een onzin, dat kan toch helemaal niet. Nee, dat heeft hij tot stand gebracht. De bedoeling is dat wij daaruit leven. Ons bewustzijn van onze roeping en van onze predestinatie tot zonen, zoals het dan heet in Efeze 1. Nou, ik ga nu verder naar in dit gedeelte, Johannes 3, in Johannes 3, want ik weet niet of u het nog weet, maar ik weet het nog wel. Ik was begonnen met u te spreken over die termen wedergeboren worden, die 3x2 woorden. En daarna wilde ik u laten zien, met name hier in het Johannes-evangelie, dat er uitgebreid ook over wedergeboorte gesproken wordt, maar zonder dat de term zelf daar gebruikt wordt. Want er zijn vele andere uitdrukkingen, meer dan u zult denken waarschijnlijk, die in principe dezelfde betekenis hebben. Zo kwamen wij eerst terecht in 1 Johannes 2, vers 29, waar staat: indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dat is uiteraard de wedergeboorte. En voor de goede orde zeg ik nog maar weer eens even: er is uiteraard maar één wedergeboorte. Ik wil nogal wat aanvullen, maar dat doe ik dat heel, heel in het kort even. Want ik vind dat ik gisteravond al erg uitgebreid op de taalkundige aspecten van de dingen ben ingegaan. Maar ik wil het nog wel even doen. In verband met deze voorzetsels die dan gebruikt worden in de uitdrukking van wedergeboorte. Wij zeggen, pali betekent herhaling, ana betekent omhoog. En genao betekent van boven. Dat is wel waar. Maar dat moet u niet denken dat het allemaal verschillende dingen zijn, want ze liggen allemaal over elkaar heen. Ik heb nadat er vragen over kwamen, heb ik die dingen nagekeken, een hele lijst van schriftplaatsen ook weer gemaakt en zo. Waar die voorzetsels namelijk voorkomen, en die ga ik u niet geven, maar daaruit blijkt overduidelijk dat ana wel degelijk betekent herhaling en dat het onmogelijk is, volstrekt onmogelijk om het in alle gevallen te vertalen met omhoog. Bovendien, omhoog is ook een overdreven vertaling, want het is eigenlijk gewoon op. Dat is hoger dan, erboven, eroverheen. Maar omhoog is tamelijk een tamelijk overdreven, eenzijdige vertaling. Maar de vertaling met omhoog gaat domweg niet. Als iedereen geld ontvangt, loon ontvangt, dus de arbeiders in de wijngaard loon ontvangen, dan kunnen ze niet omhoog loon ontvangen, of wel? Ze kregen allemaal hetzelfde immers, hè? Ze kregen ieder loon, zal ik maar zeggen. Maar voor ieder staat ANA. Dus ze kregen omhoog loon, maar dat betekent het niet. Dat ANA betekent dan wel degelijk dat die kreeg loon en ANA, die dus, en die, en die. En wat zou dat ANA dan anders betekenen dan herhaling? Die kreeg loon, en toen werd weer loon uitgelegd aan die. Aan ieder staat er dan, maar ieder is echt de vertaling van ANA. Zodat u maar ziet, daar kun je niet vertalen met omhoog. Dat is het ook niet. Het betekent gewoon, er komt er weer op en erop en erop. Die krijgt loon en daarop krijgt... Je kunt het in het Nederlands precies zo zeggen. Het heeft niks met Grieks te maken. Die krijgt loon en daarop krijgt die loon en daarop krijgt die loon. En het loon ligt niet op elkaar. Het gaat ook niet naar boven. Nou, dat is Nederlandse taal. Dat moet toch iedereen kunnen begrijpen. Het heeft wel de gedachte in zich dat het naar boven toe is. Natuurlijk. Dat zit er ook al in, die gevoelswaarde krijgt het wel mee, maar het is niet de fundamentele betekenis, zeker niet in de uitdrukking. Het is inderdaad opnieuw geboren worden. Men was al geboren en daarop, dan zeg ik het in het Nederlands, hè, met andere woorden, daarop wordt men weer geboren. En dan sta ik zo met die handen op elkaar, maar dat moet hij eigenlijk ook vergeten. Men wordt weer hergeboren. Bovendien, er was iemand die zei, maar jammer, het zijn drie voorzetten, dus is het alle drie verschillend. Dacht u dat? Denkt u dat nou echt? Her. Daar gaan we hoor. Voorvoegsels en voorzetten, voor werkwoorden. Her. Betekent opnieuw, hè? En weer. Een lijn trekken, ik zal eens een lijn trekken. Kijk, trek hier een lijn. Dat is de eerste. Dan gaan we praten over niet wedergeboren worden, want het is met de heilige God. Dus je zegt weer een lijn trekken. Hè? Dus dan gaan we een lijn hertrekken. Wat doen we dan? Dan doen we er nog een keer er zo overheen. En dan gaan we hem weer trekken. Volgende woord. Weer trekken. En voor de lettershifters onder u trekken we hem nu weder. Dat is hetzelfde, maar velen weten dat niet. Want die zeggen, er staat een andere letter in, moet een betekenis hebben. Dan krijgen we daarna trekken we hem wederom. Dat heeft niks met om te maken. Het verandert ook niks aan het woord. Het staat wel bij, maar het verandert niks in de betekenis. Het wordt alleen een wat langer en wat nadrukkelijker woord. Het krijgt wat meer klemtoon. Het wordt als het ware iets dikker geschreven, maar het is hetzelfde. Wederom. Tot gaan we weer verder. Dan trekken we hem nu nog over. Dan trekken we hem overnieuw. Maar nieuw is er niks, hè. Inderdaad, want over is hetzelfde als op. Dat weten velen niet, maar het is wel zo. Over is zelfs druk, dezelfde aan na hoor. Gewoon eroverheen. Dus dan krijg je nou trekken nu op. We trekken er een lijn op, hè? Want er stond een lijn, trekken er een op. En nu trekken we hem opnieuw. Eens kijken wat er meer bedacht had. Nu trekken we hem bij herhaling. En nu ten tweede malen. Nou, dan houdt hem maar eens mee op. Want ik heb er niet meer op mijn lijstje staan. Maar dan geef ik voor huiswerk op. Om nog meer voorzetsels of uitdrukkingen te vinden die herhaling aanduiden. Wat is nou het verschil? Niks. Het steeds betekent dat er weer een overeen kwam. Er is geen verschil. Alleen het ene woord past in een gedicht beter dan het andere. Het ene klinkt beter dan het andere. Het ene rijmt beter dan het andere. En opnieuw voegt het woord nieuw toe. Want dat suggereert dat die tweede die nu komt beter is dan die eerste. Maar dat is dan ook alles. Maar het hoeft er niet bij. Nou, enzovoorts. Dus, als u mij het verschil kunt geven van al deze voorzetten, dan zullen we daarna weer praten over het verschil tussen ana en anoten en palin. Goed. Dus dan laten we het bij. We gaan dan nu verder hier in 1 Johannes 3, sprekend over wedergeboorte. Er is er dus maar één. Wedergeboorte. We ontvangen ook echt als mens maar twee levens. Eén is het oude, het ander is het nieuwe. En het is er maar één, het nieuwe. We ontvangen niet drie nieuwe levens, ook niet 12. Eén nieuw leven ter vervanging van het oude. Het is makkelijk, dat weet iedereen. Het eerste heet vlees, het andere heet geest. Het eerste is uit Adam, dan wel Dam, maar dat hebben we besproken. Het eerste is Adam, het tweede is uit God. Het eerste is uit de aarde, het andere is uit de hemel. Enzovoorts. Nou, over dat uit hem geboren zijn gaat het dus hier verder. Dat is de term die hier in Johannes gebruikt wordt. En dan lezen we gewoon verder, want de uitdrukking wordt daarna gebruikt in Johannes 3, vers 9. Daarheen zijn we dus onderweg, want daar staat: en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. Leuk, hè? Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Urenlange discussies over zo'n tekst, hè? Hij kan niet zondigen. Hoezo kan hij niet zondigen? Dat is heel gemakkelijk. Weet u niet wat zonde is? Zonde was alles wat tegen God is. Ik las het van de week nog. Zonde is het antigoddelijke. Nou, dat wat uit God is... Ja, nee, dat wat uit God is, kan nooit in strijd zijn met God en kan dus niet zondigen. Klaar uit. Bent u uit God geboren? Dan kunt u niet zondigen of u weet niet wat zondig is. Of u weet niet wat uit God geboren is, wil zeggen. Hè? Dus wat uit God geboren is, kan per definitie niet zondigen. God handelt toch niet in strijd met zichzelf? Is toch niet tegen zichzelf verdeeld? Dan zou je zelf de Satan zijn, dat is toch onmogelijk? Dat wat uit God geboren is, kan dus niet zondigen. Het zondigt niet alleen niet, het kan het ook niet. Nou, daar gaat het nu om. En dat blijkt het probleem op te leveren. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik ben toch wedergeboren en ik zondig wel. Of zou dat wedergeboorte dan iets anders zijn? Een ander soort wedergeboorte? Misschien met een ander voorzetsel ervoor, weet ik veel. Nee, maar zo ga je dan denken. Dan zoek je een oplossing. Maar dat komt omdat je het wezen van het probleem niet begrepen hebt. Maar laten we nou eens verder lezen. Er staat dan in vers 6 van 1 Johannes 3. Er staat, en ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En andersom, en ieder die zondigt, die blijft niet in hem. Nee, dat staat er niet. Maar het had er kunnen staan natuurlijk. Er staat, en ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Maar dat is hetzelfde als, die blijft niet in hem, uiteraard. Dat is een van Johannes' wijze van uitdrukken. Synoniemen, hè? De dingen halen met andere termen. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik zondig wel, dus ken ik hem niet. En blijf ik niet in hem. En anderen zeggen, ja, maar ik ben wel wedergeboren en toch zondig ik. Hoe kan dat nu? Er zijn er zelfs die zeggen, nou, dat kan geen zonde zijn. Moet dan van de Heer zijn, ik ben wedergeboren. Enzovoorts. Heel ingewikkelde situaties komen daaruit voort. Maar ik kan het beste gewoon op voorhand vertellen hoe het zit en tot welke conclusie wij moeten komen. Die conclusie is namelijk er een die al ontleend kan worden aan bijvoorbeeld Romeinen 7 en Romeinen 8. En bijvoorbeeld ook Galaten 3. Waar onderscheid gemaakt wordt binnen de gelovigen, in het leven van de gelovigen zelf, tussen de oude mens, zijn oude mens, en die is er, want het is in ieder geval zijn lichaam, en de nieuwe mens die uit God geboren is. En je moet wel bedenken dat uw lichaam, dat het lichaam van een gelovige bedoel ik dus, niet wedergeboren is, niet uit God is geboren, maar uit Adam en uit de aarde aards is en dus tot de aarde wederkeert. Dus wat uit God geboren is, zondigt niet, maar uw lichaam zondigt wel degelijk hoor. Omdat namelijk in dat lichaam de zonde natuur woont. Waardoor een lichaam, wat van oorsprong feitelijk niet eens zondig is, maar waardoor het lichaam wel degelijk tot zonde wordt. We hebben dus in die zin een zondig lichaam, want het is besmet met de zonde. Ja, maar dat is ook niet uit God geboren, dat is uit Adam geboren is. En dan moet je niet komen met de verhalen van, ja, maar de mens is toch oorspronkelijk ook uit God gemaakt, want God heeft hem geformeerd en in hem zijn adem, zijn nestje geblazen enzovoort, en dan is de mens toch uit God. Dat is mooi bedacht, maar zo zegt de Bijbel het niet. Waarom zeggen wij het dan zo? Dan vragen we gewoon problemen. De Bijbel zegt dat de eerste mens, 1 Korinthe 15 weer, dat de eerste mens is uit de aarde en aards. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar hij is door God gemaakt en daarom goddelijk. Dan zeggen, dat kan wel zo wezen, maar dat staat er niet. En zeker staat het er niet als het gaat om de vergelijking tussen de oude mens en de nieuwe mens. En daar gaat het over in 1 Korinthe 15. En dan staat over de oude mens, die is uit de aarde. Dat is hetzelfde als, hij is dus aards, met een bijvoeglijk naamwoord. En de nieuwe mens is niet uit de aarde, maar uit de hemel. Die is namelijk uit God geboren. Hang het nou niet op aan noten en namelijk van boven. Het is in de eerste plaats, hij is uit God geboren. En niet uit Adam. Hij is uit de hemel geboren, daar staat trouwens ook bij dat hij uit de hemel is. En niet uit de aarde. Het betekent dus gewoon dat de gelovige twee verschillende levens heeft. In elkaar feitelijk. Want dat is de Bijbelse voorstelling van zaken. Namelijk de buitenste is de verpakking en dat is de oude mens. Want de oude mens is een vat. Er was eens een keer iemand die liep kwaad weg toen ik het zei. De oude mens is een hol vat. Dat staat in de Bijbel. Het werkt niet, Johan, dus het wordt uitgebreid tractatie. Was het Johan? Oh, daar zit hij. Er loopt nog niemand weg. Sorry. Maar goed, de oude mens is een hol vat. Want hij moet namelijk gevuld worden met, nee, u bent voldoende gevuld, broeder van der Gint. Hij moet namelijk gevuld worden. Ja, dat is wat mijn vader ooit zei, dat vergeet ik ook nooit meer. Die had ook nogal, was het nogal een gevuld postuur. En die sloeg zich op de borst, of was het de buik, dat wil ik afwezen. En zei, er zit nieuwe wij, ik doe het niet na hoor, want ik... Maar er zit, hij brulde het uit voor het publiek, er zit nieuwe wijn in deze oude zak. Ja. Ja.
Want de mens moet gevuld worden namelijk met water. Oh, u dacht wijn. Dat geeft niet, maakt geen verschil. Dat is voor Van den Berg dus deze week, hè. Je vult het met water en als je dan daarna proeft, dan blijkt het wijn te zijn. Dus dat maakt toch geen verschil, hè. De mens moet gevuld worden met water, een woord van God dus. Oftewel met wijn, want dat is toch het resultaat. Of je moet gevuld worden met olie. Maar water, wijn, olie zijn alle drie een beeld van de geest. Of je moet gevuld worden met een schat. Want wij hebben deze schat in aarde vaten. 2 Korinthe 4. En we weten dat het vat in de toekomst verbroken wordt. 2 Korinthe 5. En dan pas wordt de schat zichtbaar. Omdat het dan in het licht komt, net als in de etalage van de juwelier, waar we het dus al uitgebreid over gehad hebben. Nou, niet zo uitgebreid, maar zoals verhalen in ieder geval weer rond. Een mens moet gevuld worden. De uitwendige mens dus, want zo heet dat, de naar buiten gewende, de naar buiten gekeerde mens, dat is die oude mens en die is inderdaad naar buiten gekeerd omdat hij uit de buitenkant van de wereld gemaakt is. Wat haalt hij nou weer aan? Maar goed. Maar hij is uit de buiten, uit de aarde dus is hij gemaakt. Maar daarin, daarin bevindt zich water, wijn, olie, de schat en noem nog eens wat. Ik ga niet. De geest, de nieuwe mens, de inwendige, namelijk de naar binnen gekeerde mens. En die is naar binnen gekeerd omdat hij gewend gekeerd is naar God. En die is binnen in de schepping. De oude mens is gemaakt van de buitenkant van de schepping. Voor degene die het verhaal kennen natuurlijk. Hè. En de inwendige mens is gemaakt vanuit God, die inderdaad inwendig in de schepping is. Dus een heel eenvoudig beeld. Waarmee ik dus eigenlijk gezegd heb dat de hele schepping zo in elkaar zit. Dat die namelijk ook hol is en een vat is en gevuld moet worden met God. Namelijk met zijn geest en met zijn woord. He, zo is het eigenlijk. He. Maar goed, dat laten we hem even weer buiten beschouwing. Maar de gelovige heeft dus twee naturen. De ene is de kant die naar buiten gekeerd is en die wij zien. De andere is de kant die naar binnen gekeerd is. De inwendige mens die wij niet zien. Maar die in de toekomst aan het licht zal gebracht worden. Wanneer namelijk de uitwendige mens vervalt. Gebroken wordt. Gideon, die heb ik het eens gevraagd. En die zei, nee, het gaat zo, dat vat, het wordt stuk geslagen. En dan komt het vuur, dat is het beeld van de geest. Zie je dat er nog wat anders was in het vat. Er zat nog wat meer in het vat. Dat er komt het vuur daaruit. En dat is uiteraard het beeld van de geest. En meteen zichtbaar, wordt zichtbaar gemaakt. Spreekt over heerlijkheid en kracht enzovoorts. Nou, dat was weer Oud Testamentisch geschiedenis. Hoe dat ook zij, twee naturen heeft hij. Ze zitten in elkaar, daarom kunnen wij ze niet onderscheiden. Want als die inwendige mens zich naar ons voordoet, zich manifesteert, want verschijnen en openbaren mag ik nou niet meer zeggen. Want dat is, wordt het weer lastig, hè. Maar zodra die inwendige mens zich naar buiten toe uitwerkt, zich van zich doet horen, zal ik wel zeggen, gebeurt dat via de uitwendige mens. Door het vat heen namelijk. Maar aan de buitenkant weet je dan niet, komt, is dit het vat zelf of is dat de, wat erin zit? Is dit de uitwendige mens of is het de inwendige mens? Want ook mijn woorden, ook wat ik nu spreek, waarvan we dan maar aannemen dat ze in hoge mate in ieder geval vanuit de inwendige mens komen, laat ik het voorzichtig zeggen. Maar die woorden komen gewoon uit mijn strot. Dan gebruik ik het woord strot omdat het zo'n lelijk woord is. De strot, dat is de uitwendige mens. Ik kan moeilijk zeggen uit mijn keeltje. Hè? Maar, dat klinkt wat vriendelijker, maar goed. Maar het is gewoon die uitwendige mens die dat moet ophoesten. He, om het dan maar weer onvriendelijk te zeggen. En je kunt daaraan niet horen waar dat vandaan komt. Dat is niet te analyseren. Je kunt het alleen controleren aan de hand van de schriften eventueel. Waarmee ik maar zeggen wil dat het onderscheid tussen die oude en die nieuwe mens echt niet gemaakt kan worden. Niet door ons, want wij kunnen slechts de buitenkant zien. En de mens ziet slechts aan wat voor ogen is. Dan zeggen we altijd, ja, maar je moet het hart aanzien. Ja, weet u wat het probleem daarvan is? Dat weten we wel, maar dat kunnen we niet. Daarom staat er ook oordeelt niet, enzovoorts. Hè? En daarom zegt de Heer, mij komt de wraken toe. Waarom hem? Omdat hij de enige is die inderdaad het hart kan aanzien. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen het onderscheid tussen uitwendige mens en inwendige mens, waar het hart de uitdrukking van is, dat onderscheid kunnen wij niet maken. Maar het is er wel, en in de theorie, of moet ik gewoon zeggen, in de Bijbelse leer over de aard en positie van de gelovigen, wordt het onderscheid wel degelijk gemaakt. En bij de ene apostel vinden we inderdaad die twee dingen als één geheel in elkaar, dus één geheel, en bij de andere vinden we ze naast elkaar, bij Paulus bijvoorbeeld, hè. Paulus zet ze naast elkaar, die loopt heen en weer. Hè? Die loopt, als hij praat, hè? Hebben jullie het nooit gelezen? Die staat naar links, dan heeft hij het over zijn oude mens. Voor mij links, want anders dan wordt het zo lastig. Hè? En dan doet hij naar rechts en dan heeft hij het over een nieuwe mens. Zal ik het eens doen, zal ik het lezen? In Galaten 3. Ik heb het er straks al even genoemd. Galaten 3. Vanaf vers 19. Met gebaren. Deze kant is links. Dan moet ik het op bord schrijven. Deze kant is links. Want ik ben door de wet der wet gestorven. Sorry. Galaten 2. Ja. Inderdaad, Galaten 2. Ik loop te hard. Dat was de oude mens, hoor. Die vergist zich. Errare humanum est. Voor de... Zo gelijk wij Latinisten zeggen, hè? Goed. Nou, Galaten 2 vers 19 dan. Want ik ben door de wet der wet gekruist. Dat is links. Dat is de oude mens. Die is links, dat weet u. En daarom, links, dat is de kant, weet je wel, de kant van de dwazen, zegt het Oude Testament in elk geval. Spreuken, geloof ik, hè? De geest van de dwazen richt zich op links, en de geest van de wijze richt zich op rechts. Voorhoef heeft het ook gelezen, dat moet wel. Nee, dat is politiek, daar zouden we het niet over hebben. Goed, daar gaan we weer. Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet der wet gestorven, links. Daar sterft alles, aan de linkerkant. De verkeerde kant. Opdat ik Goden leven zou, dat is de rechterkant, dat is wedergeboorte. Dat wat geboren is onder de wet sterft, opdat men wedergeboren zou worden, niet onder de wet, maar onder de genade. En zoals mijn eerste oude mens en de oude natuur en de ongerechtigheid en daarmee gewoon de duivel gediend heeft, zo is de bedoeling dat men door wedergeboorte Goden voor God, betekent dat niet door God, maar voor God zou leven. Goden, opdat ik Goden leven zou. We kennen geen naam van hem meer, in het Nederlands, bijna, dan is het niet. Maar dat betekent opdat ik voor God, tot eer van God, op hem gericht, naar hem gekeerd. En voor degenen die dat wereldbeeld kennen, naar het inwendige gekeerd. Leven zou. Niet zo dus, want dat hoort hier. De samengebogen vrouw onder de wet is wel zo, maar die moest opgericht worden, maar toen stond ze meteen uiteraard weer aan de andere kant. Nee, ik doe altijd ochtendgymnastiek. Om in vorm te blijven, ik ga elke morgen een blokje om en daarna schop ik het onder het bed. Nou, terug naar vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat betekent, ik ben door de wet gestorven. De wet heeft mij gedood, veroordeeld namelijk. Maar dan staat er der wet gestorven, dat wil zeggen voor de wet gestorven. Er staat dus eigenlijk, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat klopt, want als je door de wet gedood bent, ben je voor de wet dood. Voor de wet besta je niet meer. Je kunt de wet ook niet meer dienen dan, want je bent dood. Maar het is opdat ik Goden voor God leven zou. Waarbij je nog kunt invullen, als je aan de ene kant door de wet, voor de wet gedood bent, en je bent daarna voor God levend, ben je blijkbaar ook door God levend. Dat wordt wel weggelaten, maar voor hetzelfde gemak ga ik u een moeilijk verhaal vertellen en zeg, dit is een ellipsis, er zijn woorden weggelaten, die voor het verband niet genoemd hoeven te worden, omdat toch duidelijk is wat er zou moeten staan. Dat is een ellipsis, dan weet u nog eens iets plechtigs, hè? Dan ziet u dat ik het niet zelf verzin, daarom zeg ik die termen er dan bij. Hè? Dat kun je allemaal nazoeken dus. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Ik ben dus door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik door God, voor God leven zou. En zo verder, vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Dat betekent, ik ben gekruist met hem die nu de Christus is. Ja, dat begrijpen sommigen ook niet, maar Christus is natuurlijk de opgewekte. Daar gaat het toch ook over, over die opgewekte. Maar voordat hij opgewekt werd, werd hij gekruist. En als ik voor hij invul Christus, dan zeg ik, wie bedoel u? Dan zeg ik, ik bedoel Christus. Dan is het dus hij, dat Christus die opgewekt is dus, is degene die eerst gekruist werd. Het is de gekruiste Christus die nu leeft. Alleen, natuurlijk, toen hij stierf, was hij nog niet de Christus. Maar wij zeggen dit toch ook vanuit de opstanding van Christus. Hij is nu de Christus en zo kennen wij hem, zo spreken wij over hem. We zeggen, hij is toen is Christus gekruist. Maar strikt genomen, was hij toen geen Christus? Hij zou Christus moeten worden. En daarom werd hij gekruist. Er is niks bijzonders aan, hoor. Nou, geldt trouwens ook voor de uitdrukking zoon. Hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit degene heeft geleden enzovoort. Maar strikt genomen werd hij pas later de zoon daarna. Er is helemaal niks moeilijks aan, hoor. Weet u nog dat onze koningin Suriname bezocht? Of ben ik te oud nou geworden? Is het te lang geleden? Toen was ze nog prinses, jazeker. Nou, daar gaat het nou maar om. Maar je kunt het rustig zo zeggen. Ik zal me maar niet verder uitputten in die voorbeelden, moet maar duidelijk zijn. Ik ga dus verder, er staat dus in vers 20. Ik ben met Christus gekruist, daar sta ik weer links. En ik leef. Daar staat weer rechts. Toch niet meer ik. Daar sta ik weer links. Maar Christus leeft in mij. Leuk is dat, hè? Hebben jullie dat nou goed gevolgd? Er staat links ik en dan rechts ik. En dan weer links ik, en dan rechts ik, en dan weer links ik, en dan staat rechts Christus, juist. Want dat die andere ik, die rechtse ik, die door God is opgewekt, heet Christus. Nou, dat maakt, als ik het u gewoon gevraagd had, dat geweten hoor. En wie is door God opgewekt? Christus. En als wij opgewekt zijn door God en nieuw leven hebben ontvangen, dan is dat in Christus en dat nieuwe leven heet dus ook gewoon Christus. En wie is Christus? Want dat ben ik. Heb je het net gelezen, hè? Wedergeboren, niet meer ik leef, maar Christus. Hè? Goed. Wie is Christus? Degene die uitermate verhoogd is en gezeten is aan Gods rechterhand. En die leeft in mij. Dat hij is mijn nieuwe identiteit. Mijn nieuwe ego. Moet hij nog verbeterd worden? Kan niet. Zie, nou, dat is het punt. En dat is de prediking van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Gewoon de prediking van het evangelie in onze dagen dus. Dat wij dus als gelovigen gezegend zijn, Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En niks, geen toevoegingen, niks, geen weglatingen. Dat is gewoon zo. Een beetje triest dat ik hier sta te vertellen, denk ik wel eens. Want ik leerde dat toen ik zo was. Op kinderkampen en op jeugdkampen. Heel eenvoudig. Want het is bijbelse waar, ik zal het nooit vergeten. Woord voor woord uitgelegd. In Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Het enige wat je kunt doen, vooral in het prediking en pas in de tweede plaats in je dagelijks leven, is daar afbreuk aan doen en dat ontkennen. Of door het te zeggen bedoel ik dus, of door te leven alsof je het niet ontvangen hebt. Nou ja, bijvoorbeeld, er zijn voorbeelden genoeg van waarin dat tot uitdrukking komt. Eigenlijk is het zo, maar misschien heb ik een wat zwartgallige visie daarom. Dat zal dan wel aan mij liggen. Ik hoop niet dat u me dat dan kwalijk neemt. Maar eigenlijk is het zo dat hoe meer je dan over die dingen praat, hoe meer je er dikwijls afbreuk aan doet. Het is altijd maar, ja maar, er staat toch, maar, er staat toch ook. Ja, er staat ook, ja. Ja, dit staat er ook. Ja, nee, maar dus, van deze week struikelen we over de meest essentiële fouten die men kan maken met bijbelstudie. Eén daarvan is bijbelse waarheden inlezen in een gedeelte die er helemaal niet over handelt. Weet u wel, het verhaal van, dat is wel zo, maar het staat daar niet. Dingen lezen in 1 Johannes 3 die misschien wel bijbels waar zijn, daar gaat het nou verder niet om, maar die in ieder geval daar niet staan. Dat is een grote fout. Dingen verwisselen, En een van de andere fouten, zo kom ik er nu op, is dat men twee teksten heeft die met elkaar in strijd lijken. Men denkt althans dat ze met elkaar in strijd lijken. En men kiest de een voor zichzelf en de ander laat men gewoon staan. En als ik die ander neem, dan nemen ze me dat kwalijk. Met welk recht? Men doet toch precies één, men neemt er maar één. De een die het beste uitkomt. Gaat heen, onderwijst alle volkeren en maken het tot mijn discipelen. Neemt men. En ik wil nog altijd weten wat men er doet met die tekst van. Gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wat doe je daar dan mee? Wat doe je met die tekst? Je mag voor mij één van de twee nemen, dat doe ik ook. Maar je moet wel weten waarom je die andere dan niet neemt. En voor wie die andere dan bestemd is, want dat moet ook voor iemand bestemd zijn. Daar gaat het om. Je mag die dingen niet verwisselen. En als er in Efeze 1 staat, maar op zoveel andere plaatsen, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, dan is dat zo. Dan kan er niks aan toegevoegd worden. En als in Colossense staat, en gij zijt in hem volmaakt, dan staat er niet, gij moet in hem volmaakt worden. Bovendien, dat zou in strijd zijn met de hele brief. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is die ons leven is. Die ons leven zal worden of wil zijn. Hij is dat. Waarom? Omdat dat andere leven wat wij hebben inderdaad niet telt. En daar gaat het om. Dus we hebben twee levens. En dan ben ik terug bij mijn onderwerp hopelijk. We hebben twee levens. Het een is door geboorte tot stand gekomen. En het dient alleen als moeder, als bakermat of hoe heet zoiets, als voedingsbodem. Draagmoeder dan wel moederkoek, want er zijn voorbeelden genoeg van in de natuur. Het dient alleen als moeder voor dat nieuwe leven wat daarin geplant is. Het beeld gaat niet 100% op, dus ook niet de bedoeling ervan. Maar de gedachte is wel degelijk dat wij die schat hebben in deze aarde vaten. Maar we hebben die schat. Niet die krijgen we pas in de toekomst. En het is niet zo dat we in de toekomst volmaakt gesteld of gemaakt zullen worden of iets dergelijks. Maar de bedoeling is dat in de toekomst inderdaad zal blijken dat wij volmaakt zijn en ook altijd waren in Christus. En dat de tekortkomingen die we hebben, die immers behoren bij ons lichaam en bij onze oude mens, dat die van weggenomen zijn. Want ook dat doet Christus. Op de lange termijn is er dus in ieder geval geen enkel probleem. Want alle zonden, alle tekortkomingen, alle gebreken die ons aankleven, worden in elk geval weggenomen. Want gij weet dat hij geopend baat is opdat hij onze zonden zou wegnemen en opdat hij de werken des duivels zou verbreken. Hij, niet wij. Nou, dat is wat hier verteld wordt en daar gaan we dus vanavond op verder. En wendt u aan de gedachte dat je een gelovige kunt voorstellen als twee naturen in elkaar, maar omdat het zo moeilijk te onderscheiden is, kun je ze wat gemak in een tekening, daar ben ik zo slecht in, naast elkaar zetten. De ene, de links, is die oude mens. Die zondigt inderdaad. En dan sta ik links. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar wat uit God geboren is, zondigt niet. En ik ben uit God geboren. Maar deze ik is Abt Ken Haneveld en deze ik is Christus. Dus je kan er naar de beste naast jezelf van lopen. Je kunt de uitdrukking toch, als ik zo'n kop had, ging ik ernaast lopen of niet? Ik geloof dat die uitdrukking uit Waddinxveen afkomstig is, zo te horen. Maar we zullen het maar weer laten. Maar wendt u in ieder geval aan deze gedachte van twee naturen naast elkaar, waarbij de een volmaakt gesteld is en waarbij de ander altijd onvolmaakt zal blijven. En waartussen uiteraard een zeker spanningsveld bestaat, dat is waar. Waartussen ook een zekere strijd is, dat is waar. En dat is de specifieke strijd van de gelovigen. Maar daar hebben we het in de komende dagen nog wel iets uitgebreider over. We zullen eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht. En dat we ons mogen verblijden in het licht van uw woord en in de verlichting van het evangelie van Christus die het beeld Gods is. Wij danken u Vader dat we met vrijmoedigheid mogen en kunnen naderen tot die troon der genade. In de wetenschap dat op die troon onze heiland gezeten is met wie wij één plant geworden zijn. Onze heiland die ons hoofd is, in wiens hoedanigheden wij delen, die ons alter ego geworden is. Wij danken u Vader dat we in hem leven, in hem rechtvaardig zijn voor u, in hem zelfs volmaakt gesteld zijn. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht ook dat we ons daar deze morgen mee bezig mochten houden. En mogen zien hoe u volbracht hebt wat wij niet konden volbrengen. Dat u tot stand gebracht hebt wat deze oude schepping helemaal niet tot stand kon brengen. Eeuwig onvergankelijk leven en een onwankelbaar koninkrijk. We danken u ook dat we met blijmoedigheid mogen uitzien naar die tijd wanneer deze dingen geopenbaard en verschenen zullen zijn. Wanneer we zullen zien wat tot stand gebracht is. Wanneer we zullen zien onze heiland in ons midden, naast ons. En we danken u, Vader, dat we zullen zien ook die grote scharen van engelen die ook in onze dagen worden uitgezonden voor degenen die de zaligheid werven zullen. Wij danken u, Vader, dat we zo mochten samenkomen rondom dit geestelijk voedsel. En bidden u, wees u ook ons verder nabij in de uren die voor ons liggen, opdat we inderdaad in onze gedachten, in onze gesprekken, in onze harten en ook in onze daden uw eer zouden geven. Amen.